Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, de studio zit weer vol, want we beginnen weer met een nieuwe Leading People Power. Wie zijn de mensen die de koers in de samenleving en de economie bepalen en daarin leiderschap tonen? Ja, die vraag is leidend voor onze reeks die we samen met Harry Starre maken, Leading People Power. En we gaan in gesprek met mensen die die koers bepalen, die dus niet... het hebben over wat er gaat gebeuren, maar die zorgen dat het gaat gebeuren. Wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? En we spreken met hen vandaag. En vandaag hebben we in de studio mensen die praten over ondernemerschap, over start-ups. Hendrik Halbe is de gast. Nou ja, ik ga niet alles vertellen wat hij gedaan heeft, dan is het uur voorbij. Maar hij is oprichter van Get in the Ring, het Erasmus Center for Entrepreneurship en zijn nieuwste onderneming Venture Plus. En Andy Bosmans is er ook. Directeur strategie bij ARA, Creative Agency onder meer, want hij heeft ook nog zijn eigen bedrijf. En hij is auteur van... meerdere boeken, waaronder Startup Branding. Dat is zijn nieuwste. Fijn dat je luistert en laat je verrassen het komende uur.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, het ziet er prachtig uit. Het weer doet het niet zo geweldig. Hier in de studio is het heel prettig, moet ik zeggen. En ik kijk naar Hendrik Halbe. Halbe, waar komt dat vandaan? De achternaam, hè? Dat is een voornaam in Nederland, dat weet je.
Het komt uit Duitsland, volgens mij. Ja. Ja? Frankfurt in de 18e eeuw naar Delft verhuisd.
Oh, dus je bent al heel lang, eigenlijk een vluchteling van lang geleden.
Ja.
Zo, en wat als ik nou, Hendrik, als ik jou moet karakteriseren, hoe oud ben je, mag ik dat vragen?
Ik ben 33.
33. Ik associeer je met Get in the Ring. Heeft dat met boksen te maken? Nee, natuurlijk.
En wel met competitie.
Wel met competitie.
En topsport.
Ja?
Maar dan als ondernemer.
En wat doe je dan? Get in the Ring, want dat heb je groot gemaakt.
Ja, ik ben al heel lang bezig met eigenlijk innovatie, ondernemerschap, dat trekt mij. En daar deden we ook heel veel evenementen om jongeren te inspireren. En in 2012 zei ik van, joh, eigenlijk zijn al die evenementen een beetje saai.
Ja.
Kunnen we dat niet wat leuker maken? Kunnen we die anders doen?
Ja.
En heel vaak zijn pitches, het presenteren van de start van hun bedrijf, die doen vergeten heel veel dingen.
Ja.
Ik zeg, kunnen we die heel anders doen? Toen hebben we een nieuw concept neergezet met een soort ring waar ondernemers moeten gaan pitchen tegenover elkaar. En hebben ze een aantal rondes. En dat hebben we één keer gedaan in Rotterdam. En sindsdien zijn we in 3-4 jaar tijd naar 100 landen gegroeid. Door 150 evenementen. En zijn we eigenlijk een wereldwijd platform geworden. Per ongeluk, zeg ik altijd.
100 landen, zei je dat nou?
100 landen, 150. Ik kom net uit India. Monaco was ik eergisteren om Gendering Monaco te doen. India. Mijn collega was in Costa Rica deze week. En in, wat was die nog meer? Bulgarije.
Maar hoe kan dat? Hoe werkt dat?
Nou, we hadden het event bedacht om wat spectaculairer te maken. En toen had ik een filmpje online gezet. En toen kreeg ik heel veel vragen eigenlijk. Toen heb ik een handboekje gemaakt. Ik zei, nou, als je het ook wil organiseren, noem het Get in the Ring. Zo werkt het ongeveer. En doe maar wat. En na 3 jaar tijd zat ik een keer te kijken. Ik dacht, nou, voor mij zitten we nu in 64 landen. Voor mij moet ik daar iets mee gaan doen.
Ja. Dus het is wel eigenlijk een mooi pleidooi tegen businessplannen eigenlijk.
Hè? Ja, ik heb nog nooit een businessplan geschreven. Nee?
Nee. Als je nou een pitch zou moeten doen voor je huidige bedrijf, hoe luidt die pitch dan?
Ja, dat is de psychiater zelf ook gek, hè?
Ja, nee, maar
met Gendering helpen wij start-ups aan eigenlijk connecties. Dus ik denk niet dat wij doen een competitie wereldwijd. We zetten op een podium. Niet om geld te verdienen aan prijzengeld of prijzen weg te geven.
Nee, met Get in the Ring verdien je niks.
Je krijgt geen prijzengeld, daar zijn we tegen. We geven ze connecties. Dus we koppelen ze aan grote bedrijven, aan Shell, Heineken, om samen te werken.
Nee.
Want dat geeft resources en klant. En het klant is natuurlijk heel goed. Of aan investeerders. Of ze vinden bij ons talent. Waar die bij hen gaat werken.
Oké, dus je schept eigenlijk netwerk voor ze, context.
Letterlijk een podium om zichzelf te verkondigen en daarmee bekend te worden.
Een uitwerking van Get in the Ring eigenlijk. Hè?
Dus
het voortzetten van Get in the Ring, maar nou breder, dieper, langer en ook internationaal.
Internationaal. Bijvoorbeeld vorig jaar was een van de Nederlandse start-ups in de ring en hij zegt, ja, ik won, maar ik dacht de volgende week mijn bedrijf niet meer zou bestaan, omdat ik had wel investeerders, maar allemaal wilden ze niet investeren. En in de zaal zat één investeerder. En die zegt, ik wil meedoen. En toen gingen al die andere investeerders zeggen, nee,
kantelpunt.
Wij willen investeren. En toen had hij meer investeerders dan hij nodig had. En dat soms die kleine connecties, één podium bieden, een stempel geven, kan heel veel helpen.
Wat is het jou het meest bijgebleven? Het is vanaf 2012. Wat is jou het meest? Ik zie Andy zitten en die luistert naar je. Dan kom ik helemaal aan het eind van deze uitzending nog weer terug. Maar die zit heel erg te luisteren, gelukkig. Maar wat is nou het bedrijf wat het meest is bijgebleven? Van 2012 af, wat?
Ja, één bedrijf die is uit Zuid-Korea. Een jonge vent ook. En die heeft een smartphone. Ja. Maar dan in braille voor blinden.
Och, wat geweldig.
En dat is, hij was net begonnen, haalde zijn product af. En hij was op het podium bij ons. Hij won. En zegt, daardoor kreeg ik zoveel aandacht wereldwijd. En toen kreeg hij allemaal aanvragen. En toen is hij eigenlijk heel snel geschaald naar heel veel landen.
Een wereldproduct geworden.
Omdat het een wereldproduct is. En dat is denk ik wat mij drijft ook. Ik denk dat talent niet gebonden is aan landen. Dus overal over de wereld waar ik ga zit talent. Alleen ze hebben soms net even een stapje verder een connectie nodig om wereldwijd te gaan. En als het werkt in India of in Japan, waarom niet ergens anders?
Grenzeloos ondernemen, is dat eigenlijk voor individuen nu weggelegd? Vroeger alleen voor multinationals. Hè?
Ja, de kosten om internationaal te gaan zijn natuurlijk vrij klein. En je kan makkelijk contact houden. En waarom niet?
Nee, dus wij zijn ook wereldwijd te horen. Hè?
Dat bedoel ik.
Och, dat mag ik
ook. Ja, dat is echt niet te geloven.
We hebben dan in het Nederlands.
Ja, dat wel.
Dat wel.
Dus eigenlijk zitten we niet zo handig te zijn hier.
Nee, maar het komt een keer in het Engels. Hè? Dat hoor ik je eigenlijk zeggen, Glenn.
Dat staat op mijn lijstje. Ja,
ja toch? Hoe is je Engels?
Redelijk goed.
Zo slecht?
Nou, nee. Ik denk dat ik kritisch ben.
Dat is mooi. Maar jij doet alles in het Engels?
Ja, maar doe alles in het Engels.
Ja? Dus dat is eigenlijk de voertaal. Je woont ook in Monaco. Dat intrigeert. Ben je rijk?
Nee, nog niet.
Nog niet? Potentieel, ja, natuurlijk. Maar is dat een ambitie van je rijk worden?
Nee, wel financieel onafhankelijk.
Ja.
Dat vind ik altijd wel prettig.
Ja, dat je eigen koers kunt varen en aan niemand verantwoorden. Ben je je hele leven al, je bent 33, zei je net. Dat is overigens een leeftijd waarop, ik zal het niet verder uitwerken. Maar 33, altijd zelfstandig geweest?
Ja, ik heb wel bijbaantjes gehad, maar ik heb altijd ondernomen. Vanaf scholier, student.
Wat was je eerste bijbaan?
Ik stond op de markt in Delft met boeken en antiquariaat en prenten. Ja.
Dat intrigeert je nog steeds, zie ik in je ogen.
Dat vind ik heel mooi.
Prenten?
Ja, boeken en handel. Vind ik mooi.
Maar handel?
Kan je niet schalen, hè? Dat is moeilijk.
Nee, dat moet je in persoon doen. Ja. Maar je verzamelt, neem ik aan.
Ja, af en toe nog wel.
Wat verzamel je?
Een beetje oude prenten, landkaarten, wat filosofieboeken. Maar ben ik een beetje gestopt, want ik heb geen huis meer. Dus.
Daar kom ik zo op terug. Maar het klinkt als een academicus. Hè? Je bent een academicus.
Ik probeer dat een beetje bij te houden. Ja.
Maar, wetenschap en ondernemen, dat verdraagt zich toch eigenlijk niet zo geweldig?
Nee, jawel. Ik denk ondernemerschap. Kijk, veel mensen denken dat ondernemerschap risico nemen is. En dan moet je een risico nemen. Maar ik denk dat we hebben ook onderzoek wel eens gedaan dat ondernemers eigenlijk minder risico nemen.
Ja.
Ze nemen gecalculeerd risico.
Eigenlijk zijn het risicomijders. Ze kunnen niet nat. Als ze het goed doorrekenen, dan zijn ze slim genoeg.
Dus je neemt gecalculeerd risico's voor je kan dit doen. En wat zijn dan de eventuele upside en de downside? En dan neem je die stap.
Ja, want ondernemers die van risico houden, dat zijn avonturiers. Een ander type.
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk heel mooi. Maar je bent ook directeur geweest, las ik in je cv, van Stichting Management Studies. Management, ondernemerschap.
Ja, maatschappij en onderneming.
Maatschappij en onderneming.
Ja.
Wat bracht je daar nou toe?
Ik denk dat ik redelijk goed ben in vernieuwen. En dat was een oude stichting die in 1968 is opgericht tijdens tijden van kabinet NL. Ja, ik weet het nog heel goed.
Ja.
Eigenlijk die functie was om de dialoog tussen de maatschappijen enerzijds en de ondernemers onder het bedrijfsleven anderzijds te stimuleren.
Ja.
Want heel veel dingen die gebeuren in het bedrijfsleven ook effect hebben op de maatschappij. Dat deden ze via heel veel publicaties en seminars. Ja. Maar sinds het internet tijdperk is natuurlijk de hele communicatie en de hoe we met elkaar omgaan veranderd. En ik heb gekeken of ik dat kon vernieuwen in de 21ste eeuw.
Dat heb je vernieuwd.
Heb ik vernieuwd, ja.
Dat is de lijn, hè? Maatschappij, ondernemen, wetenschap. Op die driehoek acteer je.
Ja, en dingen anders doen.
Anders doen.
Ja, kijken of je. Ik zie vaak dingen, waarom doen we dat zo? Of sommige dingen vind ik goed. En denk, waarom niet anders? Een event, waarom moet dat heel saai zijn? Dat kan toch ook gewoon gezellig zijn en leuk. En dan kom je elkaar tegen en dan maak je een babbeltje en heb je het gezellig. En voor mij maak je dan een relatie of een connectie. En dan doe je zaken.
Ja. Wat is de laatste zaak die jij hebt gedaan?
Ik heb gisteren getekend met James Caan, een ondernemer uit de UK.
Klinkt naar die acteur.
Ja.
Ben je nou in de war?
Ja, je bent in de war. Nee, je hebt er twee. Hij heeft zich vernoemd naar die acteur. Vraag me niet waarom.
Hij heeft zich vernoemd naar die acteur?
Ja. Hij eet wel.
Hou je dat type in de gaten?
Ja. Maar sinds die 100 miljoen gemaakt, dan vindt iedereen het prima volgens mij. Dus hij is rijk genoeg om dat dan stoer te doen.
Maar James Caan, vertel eens iets over zo'n relatie. En hoe ga je die aan? Want dat is misschien een mooi verhaal.
Nou, ik kwam hem tegen bij een evenement waar hij sprak. En we vertelden over Gen Ring en hij was geïnteresseerd. En hij zegt, ja, ik doe ook iets vergelijkbaar, maar dan voor zijn eigen investeringen.
Ja.
Doet hij op LinkedIn heel erg zichzelf profileren als recruitment entrepreneur. Zoekt hij jonge bedrijven, daar investeert hij in. Nou, een keer met hem geluncht. En uiteindelijk zijn we gezegd, joh, kunnen we niet wat wij doen, dit voor grote bedrijven aanbieden. Dus we gaan nu voor grote bedrijven gaan we aanbieden. Wij zoeken de beste startups in de wereld.
Ja.
In jouw veld.
Ja.
En daar helpen we bij met die relatie te leggen. We helpen bij het investeren ermee. En we gaan samen investeren. Dus die grote bedrijven, wij als ondernemers en die startups die vernieuwing hebben. En ik denk dat de combinatie die we dan maken is, aan de ene kant het grote bedrijf heeft het netwerk, de logistiek, de naam.
Maar ze missen?
Maar ze missen de innovatie en de flexibiliteit.
Ja.
Dat heeft de startup. En wat ze dan daar missen is de ervaring om die startup te schalen, om groter te maken en hoe het de investering doet. En dat brengen wij.
Een soort makelaarachtig, hè? Ben je toch?
Ja, maar wel met de voet in de modder. Hè?
Ja,
of als Rotterdam met de poot.
Poot in de klei.
Ja?
En waar zit dan het verdienmodel?
Ze betalen ons voor onze services om de beste startups te vinden. En wij hopen natuurlijk uiteindelijk ook, als die investering goed gaat, aan die startup te verdienen.
Oh ja, mee te doen. Door ja, mee te doen.
En
je investeert actief zelf?
Ik investeer af en toe. Ik heb wel gemerkt dat het meer tijd kost dan ik dacht. Dus ik probeer ook wel iets terughoudend te zijn. Want ik heb niet. Je hebt maar. Hoeveel uur heb je? 180?
Ja, 24 uur.
24 uur in de dag, ja. Een beetje slapen nog.
Ja, ik ben vergeten waarom je ook alweer in een Monaco zat. Dat heb je geraffineerd omgespeeld.
Ja,
hoe
goed,
komt
hè?
Dat?
Ja, dat
heb
vraagt
je,
iedereen.
Dat vraagt iedereen. Ik vraag het ook.
Ja, nee, ik
hoe komt een man uit Rotterdam? Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Nooddorp.
Noodorp.
En Andy ook trouwens.
Andy, die we straks gaan spreken. Ja
nou, hij komt dit dan op, maar hij heeft gewoon.
Pijnakker.
Nee, Andy.
Nou, ik ben in Rotterdam geboren, maar ik ben in Pijnakker opgegroeid. Voor alle. Dus,
maar het is één gemeente geworden.
Weet je waar ik vandaan kom?
Ja, waar komt Lent vandaan?
Uit Pijnakker.
Nee, ja, maar,
zeker Pijnakker. Weten.
Harry, je bent in de minderheid.
Ik kom uit Baren. Is
echt
dat
waar?
Ja, ik praat normaal al zo. Ik praat normaal al zo.
We hadden altijd ruzie met die jongens uit Noodorp.
Ja, zeker. Dat was altijd matten.
Kom maar op.
Of hard wegrennen. In mijn geval.
Ja. Wordt het nu relevant? Of
nee, maar wel leuk. Maar wij voelen wel een enorme connectie nu met elkaar. Hier in deze driehoek.
Ja. Oké, ik voel me buitengesloten. Nog even, dat Monaco. Hè? Dat intrigeert. Wat brengt jou in Monaco?
Ik ging altijd elke keer naar een congres over ondernemerschap. En dat was in China. En daar ben ik een meisje tegengekomen. En die kwam ik daarna weer tegen in Liverpool. En toen een half jaar later in Turkije. En dat is mijn vrouw geworden.
Maar dat is jouw leven, hoor. Ik daar jouw leven ook. Van de ene plek naar de andere.
Ja.
Heb je nog een thuis?
Nu in Monaco. En voor de rest ben ik vrij flexibel. Ja.
Ja. Hotels, vrienden. Zo
vrienden, ja.
Get in the ring. Hè? Gaat dat nou maar door? Want de landen raken op.
Nee, want je kan in landen nu meer events doen ook. Dus in Nederland doen we nu 5 events. Dus we gaan ook in landen. En India is bijvoorbeeld 6 keer Nederland. Dus we doen meerdere events in Bangalore, Hyderabad, Delhi. Dus je kan ook nog wel uitdijen in een land zelf.
Ongelooflijk succes. En waarom weten we er zo weinig van? Ik denk dat het tijd is voor muziek. Nee, dan kijk je even aan.
Zeker. We gaan straks verder praten met Hendrik Halbe. Van, dat heb je met ondernemers tegenwoordig. Van heel veel dingen, maar onder meer van Ventures Plus. En je hoort straks ook Annie Mosmans. Onder meer van ARA Creative Agency.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Hendrik Halbe. Get in the ring. Meer dan 100 landen doen dat nu. Een challenge. Eigenlijk in een boksring competitie aangaan over stand-ups. Je ideeën. En wat is nou het beste? Hoe bepaal je eigenlijk wat het beste is?
Wij hebben aan de ene kant de crowd, dus het publiek.
Oké, bijna door applaus.
Die mogen meestemmen. En we hebben de jury die wij champions noemen. Die bepalen eigenlijk de winnaar.
Oké.
Dat is wel gaaf.
En er zit geen licentie op. Groeit het nou zo omdat iedereen de kans krijgt, de ruimte krijgt om dit na te doen? Of hoe
er zit wel licentie op, maar we geven hem gratis weg.
Oké.
Okay. Dus,
en dat komt vanuit Erasmus?
Nee, vanuit mijn eigen. We hebben Gen Ring Foundation opgericht. Oh, dus we hebben nu een stichting die dat wereldwijd runt.
Oké, okay. En daar verdien je geen geld op? Wel aan
we proberen daar break-even te draaien. Dat lukt bijna. Maar we hebben ook nog een consultiebedrijf waarin we overheden helpen met ondernemerschap. En helpen met ecosysteembouw. En we hebben andere activiteiten.
Maar dit is echt non-profit?
Dit is non-profit, ja.
Dat gaat doorgroeien. Dat hou je eigenlijk niet in de hand. Ongecontroleerde groei. Onverwachte groei ook. Wat heb jij? Je hebt doorgeleerd, hè, neem ik aan. Wat heb je gedaan hiervoor?
Ik heb economie gestudeerd.
Economie?
Aan de Erasmus Universiteit.
Oké.
Ja.
Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Uit Nooddorp.
Nooddorp.
Ja.
Klein dorpje bij onder de rook van Rotterdam. Is dat?
Ja, Den Haag, Delft. Den Haag. Ik ben meer Haagenees dan
Ja. Je ouders, waren dat ondernemers?
Of? Ja, mijn vader was al, had ook een baan, maar ook ondernemer. Ja.
Oh, hij combineerde het.
Ja.
Dat doe je eigenlijk ook. Hè? Je combineert van alles, toch?
Ja.
Grenzeloos.
Ja, ja, anders word ik onrustig.
Dan ga je naar de Erasmus Universiteit, bijbanen. En je zei al, ik heb op de markt gestaan.
Ja.
Hoe kwam dat?
Mijn broer deed heel veel met platen en boeken. En die verzamelde dat. En,
Branson ook, hè, trouwens, zit ik ineens te denken. Platen, boeken. Die deed vooral platen trouwens.
Ja, Virgin. Vooral platen en boeken. Maar wat dat gebeurde, dan kocht je soms een verzameling van iemand anders. En dan had je te veel. En dan gingen we dat uitventen. En dan verkoop je het een en het ander. En dan vraagt hij het anders. Oh, doe je dat? Wil je dat kopen? En nou, dan koop je nog meer. En dan,
je rolt erin.
Dan rol je erin. En dan kregen we huis die leeg. Of mijn vader is overleden. Of mijn opa. En dan mocht je een huis leeg halen. En dan ben ik de ondernemer om te zeggen. Oh, verkoop je dat ook? En dat ook? En, nou, en dan voor je het weet ben je handelaar.
Ja. Ja. Dat doe je niet meer, hè, dit?
Nee, jammer niet. Nee, ik vind het wel leuk, maar nee. Het probleem is, je bent afhankelijk van je inkoop. Dus je kan heel moeilijk vinden. Ja, je zoekt hele bijzondere dingen. En die kan je niet zomaar. Als het, ja, dan kan
heb je tijd
kopen.
Voor nodig. En dan moet je het fysiek doen.
En de ene keer heb je hele mooie deals. En de andere keer heb je een jaar heel weinig inkoop. En dan kan je niet verder gaan. Maar ik vond het wel een mooi vak.
Ja, je bent afgestudeerd in welk vak?
Economie en dan richting ondernemerschap innovatie. Cum laude nog zelfs. 8,9 gemiddeld, mijn master.
Niet overwogen de wetenschap in te gaan.
Ja, ik word wel gevraagd om een PhD te doen. Maar dan zeg ik wel, ik ben nog iets te onrustig om stil te zitten. Dus ik heb gisteren nog met mijn hoogleraar erover gehad. Om
wie is die hoogleraar?
Roy Turik, ondernemerschapshoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Want dat zit natuurlijk wel in, dat je reflecteert op dat ondernemerschap en daarover schrijft.
Ja, ik vind wetenschap wel boeiend. En zeker omdat daar nog relatief weinig business uitgehaald wordt. Terwijl ze natuurlijk wel ontdekkingen doen en dingen zien. Maar hoe kan je dat vertalen naar de praktijk of maatschappelijke oplossingen of misschien dingen doen in
op
het bedrijf.
Naar de schat zitten we er bovenop, is dat zoiets?
Nou, inzichten beter gebruiken. Ik denk dat we dat nog te bang zijn soms om dingen te vernieuwen of dingen anders te doen. Dat ik een box ging neerzetten op een serieus event is natuurlijk iets wat had mijn baan kunnen kosten of mijn opdrachtgever had dat niet zo leuk mee kunnen zijn. Ja, dan moet je wel durven.
Ligt het aan het universitaire systeem? Is dat te terughoudend? Waar ligt het aan dat we nog niet die kansen pakken?
Ik denk dat te weinig ondernemers de gat tussen de ene kant de wetenschap en de ondernemers nog te groot is. Maar om daar, die moeten elkaar meer tegenkomen. En het is natuurlijk wel lastig om van.
Er wordt door ondernemers nog wel eens neergekeken op wetenschap en andersom. Hè?
Ja, heel erg. Ja. Ja, vind ik wel. Ja.
En die hoogleraar van jou is het tegendeel ervan?
Of hij neerkijkt op ondernemers?
Ja, ik bedoel, is hij een
voorbeeld? Nou, ik denk wel dat heel veel. Ik heb wel eens grote ondernemers gehad die in de klas kwamen bij Erasmus. Van nou, en ik weet hoe ondernemerschap is. En jullie hebben er geen verstand van. Maar dat. Het is een soort miscommunicatie, denk ik.
Ja, eenmaal in die collegezaal, dan horen ze toch dingen die ze toch echt wel kunnen gebruiken.
Ja, afstand. Ondernemerschap, vanuit de economie is het vanuit een macro-perspectief. Dus dan ga je kijken wat de rol van de ondernemer is. En dat betekent niet dat je weet hoe een ondernemer werkt en hoe je een bedrijf kan bouwen.
Het ambachtelijk.
Ja, dat weet. Dus je gaat kijken van hoeveel, als je meer ondernemers in de economie hebt, dan zorgt dat voor zoveel procent meer groei. Dat is een hele andere.
Ja, macro-economie.
Macro-economie. En vaak die ondernemers zeggen, ja, wat weet jij nou van ondernemerschap? Maar dat is een hele andere. Nou,
wat vind jij de kern ervan? Want je zei altijd, het is niet risico nemen, hè? Want het is calculeren. Eigenlijk is het risico mijden op een bepaalde manier. Ja. Goed ondernemen.
Ja.
Wat is voor jou de kern ervan? Wat heb je ervan geleerd tijdens je opleiding en nu in de praktijk?
Wat ik boeiend vond in mijn studie was Schumpeter, Creative Destruction.
Ja.
Dus dat
het einde maken aan het vorige om het nieuwe te kunnen beginnen.
Dus dat je iets creatiefs bedenkt wat uiteindelijk het andere overbodig maakt.
Disruptie. Dus,
dat vind ik heel boeiend. Dat je iets wat al lang bestaat, paard en wagen. En als je een auto verzint en dat een paard en wagen uit de straatbeeld verdwijnt. Of de cd of de videobanden.
En dan spreken we nog een tijdje over paardenkrachten en niemand begrijpt waarom.
Ja, PK.
PK, zoveel PK.
Ja, maar dat vind ik heel boeiend.
Mooi, hè? Ja.
En dat is toch iemand ermee begonnen.
Wat ben jij aan het vernietigen? De laatste tijd. Heb je al iets vernietigd? Ja, je hebt iets vernietigd, denk ik. Wat dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik wel boeiend vinden. Als we het ooit bereikt, zou dat zou wel mijn ambitie zijn.
In ieder geval nog niet alle saaie congressen, want er zijn er nog een hoop.
Ongelooflijk toch? En waarom ga je naar een congres om elkaar te ontmoeten? En dan ga je nog even een paar uur in een bak zitten om dan uiteindelijk.
Nou ja, het nuttige is de pauze. Eigenlijk is de pauze vaak. En gek genoeg durven we dat niet aan.
Dat gaat om.
Alleen maar pauze.
Alleen maar pauze.
Ja.
Weet je wel dat je zegt, de pauze was zo goed, die hebben we gerankt.
Ja.
Dat scheelt een heleboel kosten ook. Hè?
Ja, dus wij doen even een uurtje een show-element waar we een podium geven. Daarna is het gewoon drinken met elkaar en netwerken. Ja.
Meer is het niet, maar juist dat.
Ja.
Maar het grappige is dat jij dus niet doorgaat en zegt, oké, dat heb ik nu voor start-ups gedaan. Ik ga nu in een totaal ander segment waar ik het ook irritant vind dat die, want daar zijn ook saaie congressen. Dan ga je niet daar de congressen minder saai maken.
Nee, ik ben geen evenementenboer uiteindelijk. Dat is ook weer niet mijn ambitie. Dus ik vind het leuk om nieuwe dingen te verzinnen, aan te tonen dat het kan. En als het dan aangetoond is, dan word ik ook weer een beetje onrustig weer. Ja. Denk ik.
Ja, nou ja, dat kan me wel voorstellen. Toch?
Ja.
Maar dan, hoe schaal je dan op? Want dat is het volgende. Altijd bij start-up zeggen ze, start-up beginnen, dat is het probleem niet. Maar het scaling up, dat is een Nederlands probleem, wordt vaak gezegd. Is dat zo? Er iets van groots van maken, dat lukt ons maar niet, zeggen we dan.
Ja, dat is nu de volgende hype volgens mij, het scale-up gedeelte. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, ik denk dat wij, wat ik wel probeerde met Gathering, is een internationaal netwerk te bouwen. Ik denk dat als je mensen kent in andere landen of je kent iemand anders. Ik heb een keer onderzoek gedaan dat het de MKB-bedrijven gingen vaak internationaal omdat ze iemand anders in Spanje kenden of in Brazilië.
Dus, of een huisje hadden daar.
Of een huisje of een vriendin. Maar, dus ik denk als je dat netwerk kan creëren wereldwijd en je kan elkaar helpen, ga je sneller internationaal. En dat is ook een stukje ambitie bijpraten. Dus het is
eigenlijk niet zo ingewikkeld. Hè? Dat is relationeel waarschijnlijk het meest makkelijk te drijven. Relaties creëren.
Dat geloof ik.
Ja? Als je nou verder kijkt, hè, want daar gaan we straks over praten, maar begin ik nu al mee. Waar zijn we naartoe op weg? Wat zie je eigenlijk voor je? Als jou gevraagd wordt van hoe gaat die samenleving en de economie eruit zien? Welk beeld heb je dan?
Ik denk dat het allemaal veel losser wordt. Ik denk wat je net zei van...
Wat Glenn net zei?
Ja, wat Glenn zei is van als ondernemers hebben veel meer dingen doen ze. En ik vind, heel veel mensen nog lastig dat ik allemaal dingen doe. Maar voor mij gaat het veel meer gebeuren als je niet bij een bedrijf werkt. Maar ik ben Hendrik en ik heb een bepaalde competenties. En die zet ik in. En de ene word ik daarvoor gevraagd, de andere keer daarvoor. Met de een verdien je misschien geld, de andere kost je geld.
Het is weg van de heldere definitie. Hè? Je kunt het niet meer in één woord. Het is eerder Hendrik Halbe. Dan dat je kunt aangeven wat hij precies doet. Je moet jou kennen om te begrijpen wat je zo al.
Ik denk dat dat meer gaat gebeuren. Dat dat meer losser wordt en dat je met elkaar in lossere organisaties samenwerkt. Natuurlijk zal er altijd nog bepaalde organisaties zijn. Maar heel je leven bij één bedrijf werken. Maar het is
grappig. Ik heb er zelf ook last van.
Ik doe wel wat dingen door elkaar.
En dat mensen dan die vragen dan altijd aan mij. Wat is je achtergrond? En ik snap die vraag nooit. Nee. Dan denk ik, wil je dan weten wat ik gestudeerd heb? Veel te lang geleden.
Ja. Ik was er ook mee.
Dat is totaal niet meer relevant. Dus voor mij moeten we ook op zoek naar iets nieuws. Dus niet meer. Dit is Hendrik Halbe en die is van Venture Plus.
Nee, de contacten leggen.
Maar die houdt zich bezig met of zo.
Ja, contact. Dat je meer kijkt. Wat is dan bij jou, Glenn? Wat is het bij jou? Wat doe je? Zit er een patroon in de chaos?
Jazeker. Ja.
Nou, leg dan uit.
Ja, mensgericht organiseren.
Mensgericht organiseren.
Voor betere prestaties en gelukkige mensen. Daar hou ik me mee bezig.
Dat klinkt naar een adviesbureau.
Maar ik geef geen advies, dat is grap.
Oké, geen advies.
Nee, Gedver, nee.
Maar het heeft altijd te maken met mensen.
Ja.
Noem het nog eens. Want dat,
mensen in organisaties.
Mensen in organisaties.
Ja, dus het gaat over werk. Hoe mensen hun werk doen en hoe ze daar gelukkiger van kunnen worden.
En dat houdt jou eigenlijk je leven lang bezig.
Ja.
In allerlei vormen.
Ja, was het maar zo gestructureerd. Hè? Maar nu wel.
Dat patroon zit er wel in.
Dat zit erin, ja.
Ja. Ik zie Andy zitten, die verwacht nog geen vraag. Maar wat houd jij je hele leven nou al bezig? Je zit te luisteren. Wat zeggen mensen bij jou? Andy, die is altijd bezig. Wat zegt je moeder? Leeft je moeder nog?
Zeker.
Waar is Andy, onze mijn Andy, moeder, altijd mee bezig?
Wat mijn moeder zou zeggen. Ja, die zou toch ook zeggen van heel veel dingen. Dus ik ben inderdaad ook kenmerkend aan deze mannen hier aan tafel. Allemaal, trouwens mannen inderdaad. Ja. De hele zaal is gevuld met mannen.
Niet anders.
Ik weet niet of dat bij vrouwen ook zo is. Maar bij mannen en wel meer mensen die ik ken. Maar bij mij ook. Ik doe heel veel dingen. Meer dan ooit, overigens, naast elkaar. Dat is toegenomen in de loop van de tijd. En,
het is niet meer op een kaartje te zetten eigenlijk.
Hè? Maar ik denk dat mijn moeder zou zeggen, het is een beetje een druk nieuwsgierig mannetje. En hij wil er altijd op uit. Dus ik denk een oud verhaaltje wat ze zou kunnen vertellen is dat vroeger in dat Pijnakker dus woonden wij aan de polder, aan het weiland. En het liefst was ik dus altijd weg. Ik was nooit binnen, ik was weg, onderweg.
Op avontuur,
bijvoorbeeld slootje springen. Dat vond ik leuk. En het liefst eigenlijk dat we zeiden, jongens, we gaan op de sloot af. We weten niet hoe breed is. We gaan gewoon springen, ongezien erover.
Oh ja.
Maar het kon ook dat je er middenin belandde. Maar dat maakte dan niet uit, want je sprong. Ja. En het feit dat je sprong, dat was een goed gevoel.
Je houdt van springen.
Into the great wide open. Een beetje van nieuwsgierig zijn. We doen het gewoon. En dat was best eng hoor. Ik zeg niet dat, maar het feit dat je dat dan doet, dat geeft een groot goed gevoel.
Ik zie Hendrik nogal instemmend knikken. Ja. Dat is wat jullie gemeenschappelijk hebben. Misschien ook met Glenn dan, hè?
Ja, maar je kan dus zeggen, springen, dat je dat doet. Maar nogmaals, ik wil benadrukken dat, althans Hendrik moet voor zichzelf spreken, maar dat ik niet per se een held ben of zo, dat je dat alleen maar doet. Maar op zichzelf, als je het doet, geeft het een enorm goed gevoel. Dus dingen doen.
Het klinkt ook naar ongedurigheid.
Ja, zeker. Dat
gebrek aan concentratievermogen, kun je het ook noemen.
Korte termijn.
Korte spannen aandacht, toch? Ja, kan zich nergens echt toe beperken. Zo kun je het ook allemaal zeggen, toch?
Zeker.
Op school zal dat niet meegevallen, meneer Mosmans?
Nou, dat viel
of niet?
Gelukkig
of
toch wel mee, omdat ik goed kon leren. Ja.
Ja? Kon jij goed leren, Hendrik?
Ik heb wel een beetje dyslexie en zo. Dus ik ben niet zo goed in taal. Maar als ik iets wil, dan doe ik het. En dan kan ik het ook goed.
Hoe ben je ermee omgegaan met dyslexie? Want dat zijn geraffineerde mensen.
Ik denk dat daardoor je snel andere mensen in gaat schakelen. Ja. Om je te helpen. En dan word je ook een goede ondernemer van.
Oké. Okay. Dus dat je wegen vindt om daaromheen te gaan. Daarmee
je wordt heel creatief. En ondernemerschap is managing resources. Ja? Dus je moet gewoon je dingen regelen.
Combinaties maken.
En dat heb ik denk ik wel geleerd door een paar zwaktes die ik heb ook.
Ja, wat is jouw zwakte, Glenn? Want anders dan blijf je niet bij het gesprek.
Mijn zwaktes?
Ja.
Nou ja, snel afgeleid. Absoluut. Ja, snel afgeleid. En ik ben nooit getest, maar mijn dochter heeft dyslectisch, is licht dyslectisch. Nou, als ik zie waar zij last van heeft, dan heb ik daar in nog mindere mate ook wel last van. Dus taal is niet echt mijn ding. Maar ja, ik heb wel 2 boeken geschreven ondertussen. Ja. Dat vind ik wel grappig.
Allemaal, hè? Heb jij geschreven, Henry?
Ja.
Ja, waar ging dat boek over?
Dat ging over waarom kleine bedrijven internationaal gaan.
En wat is het antwoord?
Vaak de liefde van kwam ik achter. Dat ze iemand kende daar. Ja, ja. Ja. Dat iemand of een relatie hadden daar of iets.
Ja, zoals dat bij jou ook is natuurlijk. Hè, met Monaco.
Ja.
Ik zocht nog een beetje naar hoe die toekomst eruit ziet. Die wordt bevolkt door mensen zoals wij. Is dat eigenlijk de stelling? Dus iedereen wordt zoals wij. Wat doen wij dan nog?
Ja, vind ik lastig. Want of zo is, ik heb wel het gevoel dat ik een soort beperkt beeld krijg. Omdat je alleen maar met dezelfde mensen omgaat.
Ja. Dus zie ik eigenlijk de wereld wel zoals die werkelijk is. Je ziet maar een deel. Hè?
Ja.
Welk deel maakt je nieuwsgierig dat je niet ziet? Waar ben je naar op zoek straks? Is er een deel van de wereld waar je naar benieuwd naar bent?
Nou, je gaat natuurlijk wel van start-up hub naar hoogleraren en investeerders. Je bent wel een soort bepaalde bovenlaag van de bevolking die tegenkomt. En hoe gaat de rest daarmee om? En zitten die ook met dezelfde gedachten? Dat is wel interessant.
Ja, dus hoe de verbinding is tussen diegenen die de elite vormen, de nieuwe elite. Is er een nieuwe elite aan het vormen, Andy? Zie je een nieuwe elite in opkomst?
Nou, nieuwe elite zijn het weet nog? Ik niet. Ik denk, ik dacht, maar jij had ook iets, hè, dat je iets wilde gaan kijken, bespiegelen naar de toekomst toe en richting de politiek en dergelijke. En ik dacht, de laatste tijd is er op zich wel heel veel aandacht, juist ook voor, laten we zeggen, een nieuwe elite als, zeg maar, diegenen die digitaal goed onderlegd zijn. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is bijna per definitie gewoon met de nieuwe generatie jonge mensen het geval. Ja. En misschien bij ouderen minder. En dan zou je kunnen zeggen, die worden dan de elite. Anderzijds denk ik toch ook dat een bepaalde mate van wijsheid en ervaring, ik denk dat het heel belangrijk is, ook juist in onzekere
tijden.
Absoluut, absoluut. Dus ik zou eerder een pleidooi ook hebben voor diegenen die desnoods wat ouder zijn, te kijken hoe die kan gebruiken in ons moderne systeem, zoals dat vroeger eigenlijk ook het geval was, de wijzen of iets dergelijks. Ik ben daarvoor.
Ja, nou hoor ik eigenlijk woorden als coaching, hè, wat natuurlijk een bloeiende business is voor een aantal mensen.
En ook, maar ook gewoon ervaring of gewoon inzichten. Of desnoods ook creativiteit. Het is mij niet bewezen dat juist, laten we zeggen, iemand die niets weet, alleen maar nieuwsgierig is, zoals ik bijvoorbeeld vroeger alleen maar was, dat je dan per definitie productiever bent en ook creatiever bent. Ik denk dat als je juist heel veel weet, heel veel hebt meegemaakt, dat je ook juist allemaal combinaties kan maken en nog steeds heel nieuwsgierig kan zijn. Maar ik denk dat die nieuwsgierigheid is wel heel belangrijk.
Ik hoorde Menno van Dijk zeggen van Think dat de combinatie tussen diegenen die het klappen van de zweep kennen en start-ups, dus mensen die het nieuwe verhaal aandurven en de nieuwe technologie kennen, dat die combinatie in een bedrijf goud waard zou zijn.
Ik zou zeggen partner to prosper. Dat lijkt me een mooie zin.
Och, dat is de marketeer die het uitspreekt. Dat is natuurlijk alweer de slogan. Dat is een vak. We gaan naar het volgende, denk ik. Glenn, je hebt de hand aan de knop.
Ja, ik heb de hand aan de knop.
Muziekmaestro.
Ja, zeker. We praten zo verder met Hendrik Halbe en Andy Mosmans. En ik ga niet meer vertellen waarvan ze zijn. Want daar hebben we net samen eigenlijk besloten dat het totaal niet meer relevant is tegenwoordig.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Kijk, we praten natuurlijk door als de muziek speelt. En toen door elkaar vooral. Maar één ding kwam naar boven. Je geeft het weg, zeiden we. Dat Get in the Ring, waar wij het over hadden. Dat prachtige, eigenlijk een tv-programma waar trouwens. Dat geef je weg. Is dat niet naïef? Is een oude gedachte die misschien toch op geld zou kunnen doen? Hè? Is dat niet zonde? Honderd landen, Get in the Ring, geweldig succes. Daar kan je op binnenlopen, geef je weg. Leg uit.
Nou, ten eerste is natuurlijk waarom start je iets? Ja. We hebben het gedaan om ondernemers te helpen. En om de mensen die ook ondernemers helpen. Dat zijn vaak ook stichtingen of overheden. Te helpen om die ondernemers te helpen.
Ja.
Nou, ik denk niet dat we daar geld aan moeten verdienen. Dat ook lastig is. En dat is natuurlijk onze doel. Maar als je dat uiteindelijk hebt. Dus onze visie was als we daar een wereldwijd netwerk hebben. kunnen het wel gaan gebruiken. Hè? Kunnen andere bedrijven misschien, grote bedrijven, dus Heineken, ASML, die gebruiken het ook. En die kunnen wel ervoor betalen om het uiteindelijk sustainable te krijgen. Dus ik vind niet, als je sociaal ondernemerschap doet, hebben dan doe je ook iets goeds. Maar er moet nog steeds wel geld verdiend worden om uiteindelijk gewoon sustainable te krijgen.
Ja, heb je het dan over sponsoring? Of?
Sponsoring doen we ook wel. Maar nu, wat we nu doen is, we hebben een wereldwijd merk gemaakt. En hebben we eigenlijk een wereldwijd netwerk gecreëerd. Waar we al die startups tegenkomen. En die startups helpen we nu om een connectie te maken met grote bedrijven. En die grote bedrijven willen dat. En die hebben
die
geld.
Die moeten betalen.
En die kunnen gewoon betalen. Dus uiteindelijk hebben we gekeken van, joh, wie kan er wel betalen, wie kan er niet betalen. Nou, een startup is vaak nog in de beginfase. Vind ik ook niet echt ziek om daar geld aan te verdienen. Ja. En die grote bedrijven willen het ook. Die hebben ook het geld ervoor. Nou, laten we die dan betalen.
En dat is de service die je eigenlijk verleent.
Ja, en het is ook een goede strategie voor ons geweest om niet kopieerbaar te zijn. Dus uiteindelijk kun je Gendering, je kan wel het principe kopiëren, maar je bent nooit in 100 landen. Het succes is ook dat we het gratis weggegeven hebben om uiteindelijk groot genoeg te zijn.
Om de hele markt te bezetten.
Om nu te zeggen, joh, we zijn zo groot en we hebben dat.
En zijn er concurrenten? Zijn
ja,
er
we zien wel dat mensen ons kopiëren, maar dan is dat één event of in één land. Of nou, dat is toch lastig om zo groot te worden. En uiteindelijk, we doen het ook omdat we het gewoon leuk vinden. Ja. En ik zei tegen de jongens, als het dan mislukt en het heeft ons geld gekost. Ja. Ik kan altijd tegen mijn kleinkinderen nog zeggen, opa had ook nog iets in 100 landen. En dat kunnen maar weinig mensen zeggen. Dus dat is ook de fun.
Maar je doet dit niet makkelijk na, simpelweg door de enorme hoeveelheid landen, de connecties die je hebt. Er komt eigenlijk niet meer een partij tussen. Je hebt in feite.
Nou, dat is dus de koop. Kijk, zo'n concept kan je moeilijk patenteren of zo. Ja. En dan is het beter om één keer snel door te groeien en zeggen, oké, dan gaan we ook. Ja. Over al die landen. En dan heb je een brand. En dan ben je eigenlijk daardoor beschermd.
En dat is je beschermingswal. Ja. Dus je gaat het niet juridisch beschermen. Nee. Maar je beschermt het strategisch wel.
Ja, we hebben al meerdere mensen gehad die het gekopieerd hebben. We zeggen laat maar gaan. Nee. Laat ze maar proberen.
Valt ze zo tegen. Het zal wel buitengewoon ingewikkeld zijn.
Want... Ja, dat vind ik ook een compliment toch. Als ze het kopiëren.
Ja, en als ze het kopiëren. Ja. Sterk merk. Maar het is ook lastig om hetzelfde niveau te bereiken. Zeker. Want er zit natuurlijk veel leerervaring in. Dat is een enorme leercurve.
Ja, en het leuke was, je geeft iets weg.
Wat is de fout die ze maken? Wat zie je nou met, als je naar anderen kijkt, denk je, nou, dat hebben ze
toch. Nou, ik zou nog één, als je het gratis weggeeft, wat we hadden. We hadden natuurlijk dat event één keer aan Rotterdam. We gingen het weggeven aan iedereen. Ja. En toen kregen we allemaal video's en films terug. En denk, wow, dat is slim. Ze hebben heel veel dingen ook verbeterd. Doordat andere landen en andere organisaties het ook gingen doen. En ons eigenlijk met ons gingen mee innoveren.
Het is dus eigenlijk gewoon open source, maar dan totaal niet digitaal.
En ook
digitaal.
En ook digitaal. We hebben echt video, filmpjes en foto's. En één ging online stemmen. En we hebben best wel wat elementen kunnen kopiëren. Van
heen en weer leren. Heen en weer leren. En jij trekt de wereld door. Jouw kameraad. Met hoeveel doe je dit?
We zijn nu met z'n vijf. Met vijf partners. Maar ik ben ooit met Erwin Koenraads begonnen.
Dat is de belangrijkste partner.
Dat was de eerste, Toen kwam Martin Luxemburg erbij. En toen Jochem en Jurgen.
Want dat is een misvatting. Hè? De ondernemen doe je zelden alleen. De meesten doen het toch minstens met z'n CNA. Vroom en Dreesman.
Als iedereen. Joop van de Ende, ik ken ook heel veel ijzergangers die willen alles voor zichzelf houden. En ik wilde toen ik afstudeerde was, zei ik van, joh, ik wil eigenlijk een soort een tool hebben waar ik mijn dingen mee kan doen.
Bankiers zijn daar niet erg gek op, hè, als ze alleen aan de deur komen staan.
Nee, het is ook wel gewoon, een team is beter dan alleen. Ja. En een team kan ook beter presteren dan.
Dat team wat jij hebt gevormd uniek? Waarom heb je daar zoveel vertrouwen in met z'n vijf?
Omdat wij we zijn begonnen omdat we leuke dingen wilden maken en mooie dingen willen doen.
Zijn we al vanaf het begin dus?
Ja, meestal wel. We hebben daar wel snel bijgekomen als stagiair en alles. Ja. We zijn wel lang, met Erwin heb ik al 10 jaar bezig en die anderen zijn al 5 jaar bij ons. Ja. En het beginpunt is gewoon, we doen gave dingen die we gaaf vinden en wat wij leuk vinden. En daarna komt de rest daarbij.
En ze snappen dus de mentaliteit?
Ja, kernwaarden zijn hetzelfde.
Kernwaarden, ja, oké. Maar wat zijn die kernwaarden, als we het maar even mogen?
Dat is innovatief. Ja. Het is doorgaan tot het af is. Dus we gaan altijd wel door.
Oh ja, jullie klet niet op uren. Hè?
Nee. We hebben ook geen controle. Iedereen gaat op vakantie wanneer hij wil. Ik bel soms en dan zeg ik, oh, waar ben je nu? Ja, ik ben in Zuid-Korea. Oké, en dat gaat allemaal organisch eigenlijk. En dat vinden we fijn om te weten.
Op vertrouwen?
Nou, we waren dit weekend met z'n allen weg. En ik zeg, ik vind het heel bijzonder dat wij, ondanks elkaar ook nu fysiek weinig zien, nog steeds zo goed met elkaar zijn en nog steeds dezelfde kant op
denken. Je hebt helemaal die fysiek nabijheid niet nodig voor je ondernemen?
Als je elkaar, je wel denk ik op het begin dat nodig. Dus je moet wel denk ik een tijdje met elkaar echt lang in een kamer gezeten hebben en een tijdje elkaar gewerkt. Maar daarna weet je elkaar
uit.
En kun je voor mij goed dat bijhouden. Ja.
Een skypend leven, is dat het?
Nou, morgen ben ik weer op kantoor en dan ben ik er weer 3 weken niet. En dan kom ik weer en het gaat een beetje heen en weer.
En dat controleloos is vertrouwen natuurlijk. Ja, is heerlijk. Want je houdt
als je regels nodig hebt, heb je geen goede cultuur in je bedrijf.
Oké. Dus je werkt op principes. En dit zijn de principes die je net noemde.
Ja, een paar van die principes. En dat is denk ik wat iedereen voelt ook. Hè. Dat is altijd kenbaar zo moeilijk om te schrijven.
Hebben we eens ruzie gehad? Want dat klinkt zo mooi.
Nee, harde discussies wel, ja.
Harde discussies.
Dat was boos op elkaar. Maar dat is niet dat we dat... ik denk dat je hoeft niet boos te worden op elkaar als je inhoudelijk discussieert. Dus je kan inhoudelijk moet je met argumenten komen. Niet omdat je... Nee,
maar relationeel ben je... Ja. Is de vriendschap ongebroken altijd.
Ja.
Mooi, hè?
Ja, vind ik wel, ja.
Ja, toch?
Ja, ja, zeker. Zoals een familie moet je een beetje runnen, denk ik. Oh, elkaar wat gunnen.
Ja. Ja. Heb je familie trouwens?
Ja, twee broers en ouders.
En dat ging altijd ook zo?
Ja, ik heb nooit een discussie gehad thuis over. Ik had als vriendje zei, ja, dat is van mijn broer en dat is van mij. En dan krijgt die krijgt dan 5 euro. Dus.
Ja.
En wij hadden altijd van, ja, dit is van ons. En als je geld nodig hebt, dan is het prima.
Ja. En jij, jij lijkt een Einzelganger veel meer, hè? Of niet? Of vergis ik me nou?
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik zie je eigenlijk altijd alleen.
Dat ik nu helemaal familie niet mee heb genomen. Nee,
nee, maar het is net een familie. Hè?
Nee, nou, maar zakelijk gezien bedoel je?
Ja.
Nee. Eigenlijk, ik heb ook economie gestudeerd en daarna ben ik bij Philips gaan werken. Ja. Daarvoor was ik trouwens ook nog even pelotonscommandant in het Nederlandse leger. Dus dat was ook niet echt alleen.
Jongen. Nou, dan ben je heel open.
Ja. En vervolgens ben ik heel lang, dat weet je ook, bij FAV en BBDO geweest.
Ja,
en
groot dan hadden wij een groot in die tijd,
partnerpool, waarin ik ook deelnam. En wij ook als een soort familie op een bepaalde manier met elkaar waren.
Ja.
En bij ARA hebben we ook weer een partnerstructuur. Dus ik ben ook daar met meerdere partners in dat bedrijf.
Dat zijn zelfstandige ondernemers die een netwerk vormen.
Ja, nou nee, niet zelfstandige ondernemers. We zijn gewoon aandeelhouder in dat bedrijf. Okay. Tezamen met een grote Amerikaanse aandeelhouder.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk altijd samengewerkt met mensen. Ik ben
Ietsje meer traditioneel. Hè? Mag je het, als je jullie vergelijkt met Hendrik Halbe en jij? Ietsje meer corporate?
Ja, nou, ik ben wel, laten we zeggen, als adviseur veel met grote ondernemingen in eerste instantie bezig geweest. Maar het grappige is dat waar Hendrik en ik elkaar nu juist vinden, is natuurlijk in Get in the Ring. Waar ik dan, hoe noem je het, Hendrik?
Ah, je bent een van onze adviseurs.
Ja. Adviseurs kan meedoen. En ik vind die hele startup spirit zo leuk. En dat boekje Startup Branding gaat daar natuurlijk ook over. Dus ik vind het enerzijds interessant om voor grote ondernemingen te werken. Daar wat over te schrijven. Ik heb
Heineken, de grote merken, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Bijna alle grote merken heb ik wel eens wat mee te maken gehad, zou je kunnen zeggen. Nederland, internationaal. Maar wat ik het mooie daarvan vind, is ook wel die duurzaamheid. Dus hoe kan een bedrijf langdurig bestaan? Vind ik ook interessant.
Ja, 100
dat een
jaar,
familie ook kan doen.
Of
nog veel langer. De gemiddelde levensduur van een bedrijf, heb ik wel eens gehoord, is ongeveer 12,5 jaar wereldwijd.
Ja.
Dat is eigenlijk relatief kort.
Hou het niet zoveel langer vol als een goed huwelijk. Nou, een slecht huwelijk misschien.
Ja, maar mensen leven over het algemeen langer. En waarom een groepje mensen dan niet? Ik heb ooit een boek Ondernemingssucces geschreven. En daar was ik juist geïnteresseerd in het langdurig bestaan van ondernemingen.
Ja.
En onder meer een boek wat net aan de orde kwam. Het geheim, beetje de formule die ik toen duidde, was dat enerzijds moeten ondernemingen continu veranderen. Je zou dat innovatie kunnen noemen. Ja. Hendrik die noemde dat net ook. Maar anderzijds moeten ze dat niet doen zonder zichzelf te verliezen. Dus je moet eigenlijk continu veranderen.
Moet hetzelfde blijven.
Zonder in essentie te veranderen. Dus identiteit en innovatie moeten als het ware als een yin en yang. Ja. Met elkaar verbonden zijn. En ik zou
geef eens voorbeelden waar ze dat goed doen.
Bijvoorbeeld een onderneming als Unilever. Wat ik grappig vind, dat is ook gelijk een link naar start-ups. Die presenteerden zich recent bijvoorbeeld als een meer dan 100 jaar oude start-up.
Ja.
Die van oudsher purpose-driven is. Want dat is natuurlijk ook iets wat heel erg betekenisvol ondernemen. Maar je zou kunnen zeggen, dus Unilever weet een verhaal te vertellen waarin ze zeggen vanaf het begin en ook anonu nog steeds zijn wij gedreven vanuit een idee, vanuit een identiteit om een missie te hebben die iets wil betekenen voor de wereld.
En die missie
wereld.
Is voor altijd, hè?
Altijd of in ieder geval
lang.
Voor lang. En er is überhaupt iets. Er is een idee, een missie, een bedoeling.
Ja,
die je nastreeft. En daar kunnen mensen op intekenen. Daar kunnen klanten op intekenen. Daar kunnen investeerders op intekenen. Maar dat gaat dus verder dan alleen maar dat wat. En een boekje als Startup is
waar. Waar heb je nou grote drama's gezien waar ze de weg kwijt geraakt?
Nou ja, ik ben ooit begonnen te werken bij Philips. Bij Philips heb ik het best wel moeilijk gevonden. En nog steeds om dan te duiden van wat is nou precies waar die onderneming over gaat. En ik denk dat dat heel duidelijk was in het begin.
Anton
want er waren ook weer twee broers, familie van een familienaam die gedreven iets wilde betekenen. Bijna letterlijk en figuurlijk misschien wel licht geven aan de wereld. Je kan er allemaal mooie symbolieken bij. En in de loop van de tijd is dat een beetje afgedreven. En is het natuurlijk ook wel diverser geworden. Dat gebeurt wel vaker. Maar dan nog steeds zou je kunnen zeggen, wat is nou een kern die we hier kunnen benoemen? En ik denk bij Philips een van de dingen is dat in den beginnen was volgens mij de eerste slogan die het merk hanteerde, triomf der techniek.
Ja.
Gewoon ook een houden
beeld,
van techniek.
Het beeldmerk zie je het nog voor me. maar mijn vader was een Philipsman. Dus ga door.
Maar daar is niks mis mee. Dus ik denk ook een soort omarming van wat techniek zou kunnen betekenen voor de wereld. En gewoon zeggen, daar houden wij van. Wij zijn ingenieurs en dergelijke.
Techneuten.
Precies. En op een bepaald moment is daar een soort kantering gekomen van nee, techneuten, dat is vies. Nee, we moeten allemaal marketeers zijn. En ik ben een marketeer. Dus op zich vind ik dat ook prima. Maar ik geloof niet dat dat in essentie bij Philips zat. Okay. Dus je zou kunnen zeggen, gewoon een bedrijf van uitvinders en van techneuten in de positieve zin van het woord. Gewoon mensen die allemaal dingen willen uitvinden. Willy Wortels, fantastisch. Prachtig. Ja. Dat soort dingen. Ja. Wat Apple misschien nou juist weer wel heeft op een bepaalde manier. Ja. Vier dat gewoon. En bij Philips is er bijna een soort schaamte gekomen. Ja. Met, en ik wil daar geen oordeel per se over uitspreken, maar toen Cor Boonstra er zat, misschien wel een soort apotheose. Ook.
Dat was een marketeer bij uitstek.
Precies, maar er kwam dus iemand van buiten die dat totaal niet was.
Ja.
Nou ja, en dan zie je ook van buiten kan je wel iemand binnenhalen, maar als het niet klopt, letterlijk en figuurlijk, als het hart niet hetzelfde klopt van het familiebedrijf van oudsher, dan nou ja,
het is het drama dat start-ups natuurlijk ooit misschien krijgen. Hè? Dat van ben je nog wel gedreven door het oorspronkelijke verhaal? Ik zag Halbe daarbij instemmend knikken. Het verhaal is belangrijk, toch, bij een start-up? Je hebt niet veel meer dan een verhaal trouwens, als start-up.
Nou, het hoeft niet per se. Je kan technologie hebben. Maar ik denk wel ik vind het wel een boeiend onderwerp. Ja, ook voor mijn eigen zelf ook. Wat doen wij? En wij zijn een clubje, een groep jonge gasten die allemaal dingen doen.
Dan is het de vraag, wat is het verhaal?
Ja, wat is het verhaal? En wij vinden het allemaal logisch, maar niet iedereen eromheen. Dus ja, ik geloof daar wel in dat je wel daarin bij jezelf moet blijven. Maar
wil je zelf een bedrijf worden? Ik bedoel, met z'n vijven zie ik hier het begin van een grote consultancy? Of is het juist...
Ja, we denken nu om de HK-groep te starten, waar we dan eigenlijk al die initiatieven die we hebben onder één label plakken. Okay. Dat kunnen we nu misschien wat meer gaan branden. Dat is een beetje de vraag nu, want daarvoor deden we allemaal dingen en dat vonden wij zelf leuk.
Ja.
Dan krijgen we steeds meer vragen, wie zijn jullie eigenlijk, wat doen jullie eigenlijk? Dus misschien zitten we nou daar, misschien moeten we een websiteje maken met een beetje de dingen die we allemaal doen.
dat is jouw handel, hè? Je nou ziet het gebeuren nu.
Nee, maar goed, laat ik zelf zeggen, dat verhaal natuurlijk en het idee. Ik had een mooie definitie van een start-up en toen zei iemand, it's a company that is confused about what its product is, who its customers are and how to make money.
Ja, dus eigenlijk, over drie essentiële dingen zijn ze in de war.
Ja, maar wat meeste blijkt eigenlijk is dat startups natuurlijk wel heel erg enthousiast zijn, maar vaak heel erg een soort van, nou, als econoom supply driven. Dus het is heel erg van, we hebben iets.
Ze duwen de wereld in.
Het is fantastisch en de wereld moet ermee kennis maken. Maar een van de eerste dingen die eigenlijk niet klopt, en dat blijkt ook uit allerlei onderzoek, dat eigenlijk gewoon weg, wie is nou eigenlijk je klant en waarom zouden mensen het willen hebben? Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel simpel en als marketeer zeg je, daar begint het mee. Maar bij veel startups is dat niet evident.
Nou, maar gelukkig maar, Andy, want als je al meteen met de markt bezig bent, dan ben je eigenlijk iets aan het maken voor anderen en heb je je eigen motieven niet door. Dus
het is een wisselwerking. Het is een wisselwerking, daarom zeg ik, het is een beetje van jezelf en een beetje van magie.
Steve Jobs het aan de wereld had gevraagd, was er niks van terecht gekomen.
Nee, maar Apple is wel een interessant voorbeeld.
Ja?
Apple is het sterkste merk ter wereld, het meest waardevolle merk. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, daar kunnen alle start-ups wel een voorbeeld aan nemen. Andersom is het natuurlijk ook een keer gestart. Maar ik denk wel vanuit een soort diep idee. En Apple, hoe kom je erbij om een computermerk Apple te noemen? Het begint al bij de naam. Kijk, de meeste start-ups noemen zichzelf naar, als ze fietsen doen, goedefiets.nl of iets dergelijks. Ja. Maar niet Apple als je fietsen doet. Ja. En de vraag is natuurlijk, waarom Apple? Nou, Apple, het oudste verhaal ter wereld. Er waren ooit twee mensen die liepen in die tuin. Eén ding moesten ze niet doen, eten van de appel.
Ja. En daar was deden het lekker
wel. Ze deden het lekker wel. Eva begon trouwens. Ja. Maar goed, en die verleiden aan om het ook te doen. Ja. Maar in ieder geval, die hap van de appel. Think different, doe het lekker wel. Ben een individu, toon creativiteit. Ja, dat evangelietje.
Durf
dat zat
af te wijken.
In de man Steve Jobs. En dat zit nog steeds in het merk Apple. En verhalen dus, die misschien wel archetypisch waar zijn, als je daarop weet in te tekenen, dan kan je het groot doen maken.
Oh, wacht, je zegt eigenlijk, het is niet alleen jouw verhaal, het moet een universeel verhaal zijn. Dus als je
het
goed, dus
dat is het
net als een sprookje.
Dat is het mooiste. Als het in het collectief geheugen, het hart en het denken van mensen, als het daarin weet gehangen te worden, als je daarin weet te hangen, en daarom komen we op een boek, Sapiens, als ik het even mag noemen. Daar hadden we het in de voorbespreking over. De imaginaire orde, wat in ons aller geheugen zit, wereldwijd misschien wel. Als je daar je merk aan weet te hangen, mee weet te verbinden. En Apple heeft dat gedaan, denk ik. En misschien door vallen en opstaan. Maar dan kan je ook groot worden.
Daarom moet je het verhaal, dat is authentiek, maar je moet het toch herkennen als buitenstaander. Je moet er meteen iets mee hebben, omdat we er allemaal iets mee hebben.
Menselijk gezien.
Menselijk gezien.
Ja.
Dan
ja.
zou je dus ook literatuur moeten lezen.
Ik denk het.
Ja?
Ik denk het. Gedicht literatuur, film. Alles wat maar doet begrijpen hoe mensen denken, voelen en tot gedrag komen.
Dus een goede marketeer die is eigenlijk nooit thuis. Hè? Die zit in de bioscoop. Die gaat... ja. Dus je bent voor je werk altijd weg. Hè? Dat is natuurlijk.
Dat zeg ik thuis wel altijd.
Ja, ja.
Hoe je ze luistert misschien.
Andy, wat is dan, hoe zie jij dan het verhaal van Get in the Ring? Ja. Want dat is een cirkeltje weer rond. Want we zijn eigenlijk bijna door de tijd heen. Ja. Zo hard gaat het.
Nou, kijk, ik, wat me net opviel over dat verhaal van weggeven en wat je terugkrijgt. Kijk, Peter Drucker, een hele oude management consultant. Ik weet geen eens of die man nog leeft. Nee, er zijn maar twee dingen die belangrijk zijn voor een business. Dat is dan dat er klanten zijn en dat er innovatie is. Ja. Want hij zegt, de rest levert kosten. Er zijn maar twee dingen die inkomsten leveren. Klanten en innovatie. Nou, klanten, dat heeft te maken met dat weggeven, zou je kunnen zeggen. Wereldwijd eigenlijk mensen bekendstellen met Get in the Ring. Dat is één, dat er klanten zijn. En vervolgens dat er innovatie is. Nou, dat komt eigenlijk vanuit dat netwerk ook weer op gang. Eigenlijk de vernieuwing die eigenlijk door dat netwerk komt. Nou, als je die twee hebt, dan kan je natuurlijk allerlei andere dingen eraan gaan kleven en mee verbinden, zodanig dat er ook business is.
Maar dan gaat het om keep the spirit alive. Hè? Dan moet je dit wel levend houden.
Ja, maar dan kom je op het belangrijkste, denk ik. Want dat vind ik ook leuk van Get in the Ring en van Hendrik en van eigenlijk elke ondernemer. Ja. Dat is dat er een soort van ongebreideld enthousiasme is.
Het spirit. Gaat maar door.
Spirit. Hè? Een van mijn helden is Buzz Lightyear. Hè? To infinity and beyond.
Ja.
Maar dat idee en datzelfde slootje springen. Ja. Ja, je wil gewoon.
Je kan er niet meer ophouden. Over.
Je doet het gewoon niet.
Dat is een overeenkomst met kunstenaars. Hè? Kunstenaars hebben dat ook. Hè? Er hoeft niet eens een markt te zijn voor een kunstenaar. Ja. Die gaat door. Is een atelier. Dat is het beeld dat we hebben. Die hoeft eigenlijk niet te worden gedreven door andere mensen.
Misschien is een kunstenaar wel een ondernemer zonder markt.
Ja, en ik denk dat goede ondernemers hebben vaak iets met kunst. Vergis je niet. Die snappen kunstenaars toch wel in het gedreven uit. Ik ben toe aan een stukje muziek, Glenn. Kan
echt
dat
waar, Harry?
Ja,
nou,
dat kunnen?
Ik zal het je nog veel sterker vertellen.
Zijn
we als we nu muziek gaan draaien, dan is het uur voorbij, Harry.
Nou, dan
we gaan naar de uitsmijter.
Ja, de uitsmijter. Ja. We hebben het gehad over Get in the Ring. 100 plekken. Eigenlijk een kampioen in het multinationeel ondernemen. Zit een man achter, met z'n vijven. Maar de man die ik ken is Hendrik Halbe. Die maakt er succes van door het weg te geven. We hebben gevraagd waarom. Eigenlijk omdat het te belangrijk, te waardevol is om daar geld voor te vragen. Hij vraagt geld voor andere zaken in de omgeving ervan. Van bedrijven die zich dat kunnen permitteren. De grotere bedrijven. Hij legt voortdurend contacten. En die heeft uitgelegd vanuit marketing dat start-ups een verhaal nodig hebben. Deze man, Hendrik Halbe, heeft een verhaal. Ik ga ze het laatste woord geven, Glenn.
Goed idee.
Andy, laatste woord.
Ja, het laatste
mag een zinnetje,
woord.
Mag een zinnetje zijn.
Een zinnetje.
Nou, we gaan naar Hendrik Halbe. Mag je even nadenken. Hendrik, wat moeten wij onthouden nu je hier in de studio bent geweest? Wat moeten wij onthouden?
Wat ik wel mee wil geven is dat ik denk dat heel veel mensen soms angst hebben en bang zijn voor om iets te doen of iets anders te doen en maar meelopen. En ik zou zeggen, joh, denk na, wat is nou de worst case wat kan gebeuren?
Ja.
En dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel meevalt en gaat dan gewoon lekker doen.
Ja, want zoveel gevaar is er niet in de wereld waarin wij leven overigens. Hè. Andy, een idee inmiddels?
Nou ja, ik kom weer terug op nog één keer ook dat to infinity and beyond. Ik bedoel, doe het inderdaad gewoon. Ervaar hoe het kan zijn. En spring over die sloot. Ook al beland je er middenin. Het enige wat je dan hebt is een nat pak. En in de overdrachtelijke zin valt het meestal ook wel mee.
Ja, en een verhaal om na te vertellen. Ja. Glenn van den Burg.
Ja,
dit moet
Harry Starre.
Thans heb ik voldaan aan mijn contractuele verplichting. Dank je wel.
Dames en heren, dit was misschien wel het meest complexe uur wat ik radio heb gemaakt zonder al zelf al te veel te doen. Maar ik vond het fantastisch. Dankjewel Harry voor weer een Lidl People Power en op naar de volgende wat mij betreft. En natuurlijk waren in de studio Hendrik Halbe en Andy Mosmans. Heren, bijzonder bedankt.
Dankjewel.
Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan komt de ASR Foundation langs in onze reeks over corporate foundations en... Die hebben we vandaag bedacht. We gaan het in het tweede uur volgende week hebben over het feit dat een maatschappelijke purpose van een organisatie een arbeidsvoorwaarde is geworden. En een van de voorbeelden die er langskomt is DSM. Die ga je horen volgende week maandag 3 uur People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl